Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij probeer te komen is Loes Wijnhoven. Niet letterlijk dichtbij, want we zitten op keurige corona-afstand, wel figuurlijk. Wie is zij en wat drijft zij? Als ze niet zingt, schrijft ze, staat in haar nieuwe boek. Daarover straks meer. Maar wellicht kennen we haar vooral als zangeres. Welkom, Loes.
Dankjewel.
Zangeres. Mm-hmm. Geboren in Boksmeer.
Boksmeer, ja.
En opgegroeid?
Sint-Antonis. Mm-hmm. Later Zandbeek, maar begin opgegroeid in Sint-Antonis, ja.
En wat was het voor een gezin waarin je opgroeide?
Een tweelingzus, een oudere zus, wel maar een jaartje ouder. En ouders die nu nog steeds bij elkaar zijn. En een mooi huis wat mijn vader zelf had gebouwd. En een wei eromheen waar we heel veel hebben gespeeld. En ik herinner me vooral, en ook als je de filmpjes van vroeger terugziet, zie je vooral heel veel, ik met mijn twee zussen, eindeloos veel knutselen met glitterstiften, prikstokjes, knutseldingen in de weer. Ja, ik vind het zelf verbazingwekkend dat ik er geen enkel beeldend talent aan over heb gehouden, want ik heb mijn hele jeugd knutselend doorgebracht. En mijn twee oudere zussen die me van alles probeerden te leren.
Ja, ja. Was er veel muziek in jullie gezin?
Nou, het was niet zo'n huis dat mijn vader Bob Dylan platen draaide of zo. Wat dat betreft, en de popmuziek heb ik sowieso geen enkele opvoeding gehad. Vooral heel veel kindermuziek en Annie M.G. Schmid, maar ook veel klassieke muziek. En mijn opa en oma namen me elk jaar mee, al van jongs af aan naar de Schouwburg. Dus heel veel klassieke muziek, opera. Dat werd thuis ook gedraaid.
En toch, toen je naar de middelbare school ging in Nijmegen, met je zus ging je toen muziek maken. Dat was toch in het begin vooral rockmuziek?
Ja, ik denk dat de meningen daarover zullen verschillen of het echt rockmuziek was. Maar we experimenteerden wel met gitaren en drums en kijken hoe ver we daar zelf mee konden komen. Ja, zelf liedjes schrijven. Ja, ik bedoel, toen we 14 waren, toen raakten we natuurlijk in de ban van coole bands. Mm-hmm. Ik hield toen ook nog steeds van klassieke muziek trouwens, hoor. Het is niet alsof ik dacht, oké, ik hang mijn viool aan de wilgen, ik koop een gitaar. Ik speelde toen ook viool namelijk. Maar ja, we raakten ook heel erg geïnteresseerd in popmuziek. En dat was voor ons eigenlijk best wel een nieuwe ontdekkingstocht. Van daar waren we dus als kinderen nooit echt mee bezig geweest.
Mm-hmm. Jullie traden op als Clean Pete.
Ja.
Waar komt die naam vandaan?
Ja, die bedachten we volgens mij al toen we 15 waren bij mijn schooloptreden. En ik was, ja, René en ik waren heel erg gefascineerd door een man, die heette Piet. En die was drugsverslaafd. En we hadden een liedje geschreven, wat een soort van fantasie over hoe zou het zijn als hij clean was. En dat liedje, die tekst ging over, ja, daar zat de woorden Clean Piet, die combinatie in. En toen van tevoren een leraar vroeg van, hoe zal ik jullie band aankondigen? Toen zeiden we, doe maar de titel van het liedje Clean Pete. Nou, en dat is de bandnaam die we tot op de dag van vandaag nog steeds dragen.
Ja,
dus het
steeds,
was geen wel overwogen beslissing. Maar het is hem wel.
Ja. Na jullie middelbare school gingen jullie allebei naar het conservatorium.
Ja.
Wat heb je daar gestudeerd?
Ik heb docent muziek gestudeerd. René Klassiek Cello. Niet dat ik ooit docent wilde worden, dacht ik althans. Ik dacht, ja, wie wil er nou in vredesnaam docent worden? Maar ik ben die opleiding gaan doen, wat die zo breed was. En al snel, na enkele weken, dacht ik al, oké, ik vind dit heel erg leuk. Ik vond lesgeven ook leuk aan kinderen lesgeven. En ik voelde me, ja, je kreeg een heel brede opleiding in zang, gitaar en piano. En wat ik nog zo slecht wist welke richting ik precies op wilde, niet dat ik dat nu wel weet, is het gewoon best wel fijn om iets te doen wat breed is. Ja, ik probeer dat nu, ook als ik jongeren spreek, dat ook te zeggen van, je hoeft niet meteen een schot in de roos te hebben met je studie. Je kunt ook wat breder inzetten en dan kom je er ook achter wat je aanspreekt. Maar goed, daar heeft natuurlijk niemand een boodschap aan, want als je iets wil, dan ga je dat doen. Maar dat heeft mij wel heel erg geholpen om om een beetje uit te zoeken. Als je verschillende dingen doet, dan voel je ook meer zo van... Oké, dit kan ik wel, dit kan ik niet. Ik merkte bijvoorbeeld op de studie dat ik een van de weinigen die bezig was met schrijven. En dat vond ik dacht dat alle muzikanten dat wel deden.
Hmm.
Dus dat vond ik heel opvallend. En toen zag ik ook, dat is schijnbaar iets wat ik doe, wat andere muzikanten niet doen. Hmm. Terwijl in mijn beleving was het, als je muziek maakt, dan schrijf je ook muziek. En toen zag ik in één keer heel veel muzikanten die helemaal niet bezig waren met schrijven.
Hmm.
En zo kwam ik er eigenlijk achter van... dat schrijfding van mij, dat is schijnbaar iets wat ik echt doe.
Ja, en... Schot in de Roos was toch in 2012, het was nog geen cd, een soort EP'tje.
Mm-hmm.
Want daarmee kwamen jullie in de strijd om de Grote Prijs van Nederland.
Ja.
Niet gewonnen?
Nee.
Maar?
Ja, toen stonden we in de finale en toen was Anne Soldaat jurylid. En Excelsior, die platenmaatschappij, heeft ons de dag daarna gemaild, of eigenlijk een dag daarvoor al, voor de finale, die mailde ons al van of we een plaat zouden willen, of we wel eens hadden gedacht om een plaat op te nemen en uit te brengen. Nou ja, toen wij die mail in onze inbox zagen, toen hebben we natuurlijk meteen een fles champagne open gepopt. Want dat was voor mij wel de platenmaatschappij die alle bandjes uitbracht waar ik naar luisterde. Alle muziek die ik cool vond, die zaten daar. Dus dat was... Van de ene kant was ik was ongelooflijk blij en het was ook enorm beangstigend. Want toen dacht ik echt, daar gaan we.
Hmm. En toen kwamen jullie bij De Wereld Draait Door terecht.
Mm-hmm.
Was dat jullie doorbraak?
Het woord doorbraak associeer ik mezelf sowieso niet echt mee. En ik kan me voorstellen dat je als buitenstaander dat denkt... Maar voor mij was het natuurlijk een veel organischer proces van schrijven. De eerste voorronde van de Grote Prijs, dan zo'n finale, dan Excelsior. Het was op een gegeven moment gewoon iets wat telkens meer opstapelde. En voor mij, ik kan niet echt één moment aanwijzen van daar begon het. Behalve misschien wel dat plaatcontract bij Excelsior. Dat voelde. Toen wist ik van, dan gaan we nu dus echt een plaat uitbrengen... die meer dan alleen mijn ouders gaan luisteren waarschijnlijk. Dus als er al een doorbraak is geweest of gaat komen of ooit, dan voelt het voor mij meer daar. Maar zoiets als De Wereld Draait Door, zeker als je op het moment daarmee bezig bent, zit je daar gewoon in. En is het niet echt een grote...
Maar toen volgde toch al vrij snel de grote podia. Jullie hebben Paradiso gestaan, jullie hebben In The Rabbit gestaan, jullie hebben Pinkpop gespeeld. Dat was toch iets heel nieuws.
Ja, maar dat is ook alweer jaren laat. Ik bedoel, Down the Rabbit Hole was 2 jaar terug. En Pinkpop was een jaar daarvoor. Ik bedoel, dat zit inmiddels ook alweer 8 jaar. Ben je daar dan mee bezig of zo? Mm-hmm. Of 7 jaar sinds het uitkomen van die plaat. Dus het is ook iets waar je telkens meer ingroeit. Maar dat eerste jaar vond ik inderdaad wel heel spannend. Hoor. De eerste keer Noorderslag. Ik bedoel, ik was toen 21. Ik was daar nog nooit geweest. Ik had eigenlijk ook geen idee... Het was een van de eerste optredens dat René en ik dan met Anne speelden, met z'n drieën. Ja, als ik daar nu op terugga, denk ik van... Als ik bands nu zie die dat doen, denk ik van... Jullie weten al zoveel, terwijl ik voelde... Ik was totaal bleu. Ik wist dat ik zo nog mogen met de gitaar mijn liedjes... wist ik veel.
Mm-hmm.
Ergens ook alweer fijn dat ik niet echt een besef had van wat ik aan het doen was. Maar als ik mezelf zo terug zie, denk ik ook wel van... Ja, ook wel heerlijk. Gewoon heel erg... Gewoon maar ergens aan beginnen en zo van... Nou ja, we zien wel het Schipstrand.
Ja. Een ander punt in jullie carrière was de kerst-cd in 2019.
Ja, die was echt heerlijk om te maken. ik hou sowieso heel erg van kerst. Ook van de anti-kerst. Ik vind ook alle meningen over kerst altijd heel erg leuk. Je kunt heel religieus gaan, maar mensen natuurlijk ook die dat helemaal haten. Dat vind ik ook allemaal prachtig. En al die tradities, of dat nou is met z'n allen naar de kerk of met z'n allen in de kroeg hangen... En jezelf tot diep in de nacht gaan zuipen op tweede kerstdag... omdat je van je schoonfamilie af wil. Dat allemaal, dat hele aspect vind ik mooi.
Ja,
je kunt gewoon zoveel kanten op gaan. En ook in de muziek zelf. Je kunt, je kunt heel religieus uitpakken met mooie harmonieën, koor, strijkers. En je kunt erin knallen met een band. Hm. Ja, dat vind ik heerlijk. Je mag echt alles doen waar je zin in hebt.
Altijd samen met je zus.
Mm-hmm.
Zowel denk ik in de teksten als het zingen.
Mm-hmm.
En vooral die samenzang van jullie, die is nogal typerend. Die is nogal omschreven als zo verweven als alleen maar verweven genen die kunnen brengen. Want jullie zijn een tweeling, hè?
Mm-hmm.
Voelt dat ook zo?
Ja. Ik voel me helemaal verweven met René. En ik denk... Ja, ik moet wel zeggen, vaak als ik dat zoiets lees... dan denk ik van, nou, zo speciaal is het toch ook weer niet. We zingen gewoon samen, weet je. Het is niet alsof we daar heel erg ons best voor zitten te doen. En dan realiseer ik me weer eens van... oh ja, maar dat is het natuurlijk. We hoeven ons daar niet echt ons best voor te doen, want het is er gewoon. We kunnen... Wij zijn zo op elkaar ingespeeld. Dat is niet iets waar we heel erg bewust mee bezig hoeven zijn. En we voelen elkaar natuurlijk heel erg goed aan. Ik denk dat je dat ook wel kunt hebben binnen een band... als je elkaar door en door kent en al heel lang samenspeelt. Maar bij ons is het denk ik wel, omdat we tweelingzussen zijn... al meteen vanaf dag één een vanzelfsprekend gegeven. En zelfs als we binnen de muziek soms nog zoekende zijn... dat onze stemmen elkaar wel gewoon ja, al vanaf begin af aan wel vinden.
Schreven jullie ook teksten samen?
Nee, we zitten nooit samen tegenover elkaar. En dan zouden we echt onmiddellijk ruzie krijgen. Dus nee, zij maakt iets of ik maak iets en we vullen elkaar aan.
En die scheiding, die krijgt nu een beetje zijn finale in een boek.
Nou, er is echt geen scheiding, hoor.
Nee, maar jij hebt dit boek alleen geschreven.
Nou ja, in het dankwoord staat ook... niemand zoveel meegelezen als René. Kijk, René heeft natuurlijk geen stukken in zitten voegen, hè, qua tekst. Maar ze is wel, telkens als ik een stuk had geschreven, liet ik het haar zien... En zij zei van, dit vind ik mooi, dit vind ik niet mooi, dit is te lang, dit is te kort, hier mag je nog iets meer, haha, dit vind ik grappig, of dit snap ik niet. Dus René heeft ook, is ook hierbij wel betrokken geweest, maar natuurlijk, mijn naam staat erop, ik heb het boek geschreven, het is mijn boek.
Ja, ja. Het boek De Hotelgids, mm-hmm. Je debuutroman. Toen ik voor het eerst voor de titel hoorde, dacht ik... Hey, gaat het nou inderdaad over een gids waar je hotelletjes in zoekt? Of is het een persoon die je door je hotel leidt? Waar is het boek? Hoe is het boek ontstaan?
Dat vind ik ook al moeilijk om echt een startschot voor te geven. Van daar begon het. Maar, want ik heb altijd wel veel geschreven. En dat was vooral. Ik had een eigen blog. Die staat trouwens niet openbaar. Dat is gewoon privé. Gewoon voor mezelf. Ik vond het leuk om. Ja, nachtelijke avonturen op te schrijven en soms een beetje erbij gefantaseerd. Gewoon als ik iets grappigs had meegemaakt om daar een leuk verhaaltje van te breien. En 2 jaar geleden toen vroeg een uitgeverij, niet deze uitgeverij, maar een andere uitgeverij, of ik een boek zou willen schrijven. En toen dacht ik meteen van, nou, we kunnen die hele blog uitprinten en dan hebben we meteen een boek zo dik als De Ontdekking van de Hemel. Mm-hmm. Met een iets andere inhoud. Maar ik, toen ik ging... Toch toen ik die vraag kreeg, toen ben ik wel toch echt met een nieuw verhaal begonnen. En in eerste instantie ben ik gewoon voort gaan beduren op wat ik al deed. Namelijk die avontuur opschrijven. En op een gegeven moment voelde ik wel van... Deze vrouw waar ik over schrijf, die blijft niet zomaar van café naar café lopen. Zij moet iets gaan doen, want ze heeft verlangens en die moet ze gaan onderzoeken. Dus ik voelde echt, zij moet weg van huis. En het boek begint met dat zij een relatie heeft met een... soort van schrijver of in ieder geval een man die schrijver wil zijn... en die wil een hotelgids maken. En ze vindt dat eigenlijk in eerste instantie een belachelijk idee. Maar op een gegeven moment ziet ze ook wel in van... ja, zo'n hotelgids, dan kun je echt losmaken van je huis en van je relaties. En ik dacht van, is dat niet wat ik wil? Gewoon op pad gaan om een hotelgids te schrijven. Misschien ben ik dan echt vrij. Mm-hmm. En in hoofdstuk 4 begint ze, gaat ze er vandoor en gaat ze proberen om 10 recensies te schrijven.
Van zeer uiteenlopende hotels, ja. In Parijs tot in de, nou ja, in de Waddenzee en ja. In de Ardennen en in Berlijn. Het komt allemaal, komt allemaal voorbij. Als je naar de teksten, tenminste dat viel mij op, teksten van liedjes, die vind je eigenlijk terug, vind ik, in het boek. Hè, ik noem een tekst. Uit een van jullie eerste liedjes. Je was jezelf wat kwijtgeraakt.
Ja. Ja, dit is. Ja, dat is sowieso. Dit is ook iemand die zichzelf is kwijtgeraakt. Ja, ik denk wie raakt zichzelf niet zo nu en dan kwijt. Maar ook. Ja, deze persoon is zich ook wel van bewust dat ze echt totaal geen idee meer heeft. Wie ze is wie, en wie ze wil zijn. Ja, dat komt inderdaad. Dat is ook. Zeker thema van het boek.
En een ander van... ik weet niet wat ik wil, dus dan ga ik nu maar.
Ja. Ja, ook dat is inderdaad de rode draad door alles wat ik maak. onbewust. Het is niet dat ik denk van, goh, ik ga nou eens een boek maken over iemand. Pas aan het einde zag ik dat. Van, oh, ik heb weer iets gemaakt over iemand die weg wil gaan. Dus dat komt er allemaal onbewust in voor. Nou ja, op een gegeven moment heb ik dat natuurlijk wel in de gaten. En zie ik ook wel van, dit is... Maar ik laat daar ook vrij, laat mijn hoofdpersoon vrij laten tot het inzicht komen van... Wat ze nou eigenlijk aan het doen is. Ook al voel je denk ik als lezer wel van, oké, dit is iemand die ergens voor wegloopt. Maar dat is natuurlijk onvermijdelijk een thema wat ook in mijn eigen hoofd speelt.
Ja, want is het... Ik geloof er ergens in een confrontatie in de Ardennen, zeggen ze dat, zegt de eigenaar dat tegen jou. Ben je nou een meisje op de vlucht of wat wil je nou? Is het het verhaal van een meisje op de vlucht? Of een vrouw?
Ja. Ja, hij noemt haar inderdaad meisje hoor, maar inderdaad, het is een vrouw. Maar ik denk dat zij ervan overtuigd is dat zij een vrouw met een missie is. Terwijl als lezer en als buitenstaander zie je van, maar dit is inderdaad ook wel gewoon een meisje op de vlucht voor iets. Want die hele missie die in haar hoofd zo belangrijk is, door een hotelgids, wat is dat eigenlijk voor een... Ze probeert ergens in te geloven. Maar volgens mij merk je ook wel dat zij gewoon niet echt toe durft te geven aan haar twijfels heel lang. Want het is eigenlijk vrij duidelijk, lijkt mij, dat zij wel degelijk aan het vluchten is voor haar leven. Maar ze zegt gewoon tegen zichzelf, nee, ik heb een missie en daar ben ik mee bezig.
Louisa heet ze in het boek. Ben je dat zelf? Is het boek autobiografisch?
Ik zou willen dat ik alles had meegemaakt wat erin staat. Wat een heerlijke tijd dat ik dan
had. Ja.
Ik heb niet... Het is niet autobiografisch, want dan zouden er echt leugens in staan. Er zitten zeker wel mensen in die in mijn echte leven zijn voorgekomen. Maar ook die heb ik aangepast. Ik identificeer me zeker wel met Louisa. Maar zij heeft dingen meegemaakt die ik niet heb meegemaakt. En ze zegt dingen die ik niet heb gezegd. Maar veel verlangens van die ze heeft, die heb ik zelf ook wel. Maar ik ben haar niet. Maar ze is wel een deel van mij. Net zoals ik eigenlijk hoop dat iedereen in zekere zin die zoektocht naar vrijheid, denk ik toch wel zal herkennen. Misschien, zij doet het wel heel extreem. Maar zo'n verlangen om... om zo vrij te kunnen bewegen en de zoektocht naar van wat moet je daarvoor doen. In zekere zin denk ik dat iedereen wel zo nu en dan bezig is of onbewust met een verlangen om vrij te zijn. En dat zal bij iedereen een soort andere uitwerking hebben en bij deze persoon wel.
Ja, een hele mooie zin in het boek vond ik. Niets zeker weten is de ultieme vorm van vrijheid. Het is ook een beetje een filosofisch boek. Of er zit een filosofische ondergrond in.
Nou, ik ben heel blij dat je die eruit haalt, want die heb ik ook gevoeld tijdens het schrijven. En ik voel ook dat, zij is, dus het is niet zomaar, oh joepie, hotel hier, man daar. Ja, ook. Maar ook omdat ze zoekt wel echt naar betekenis van wat ze aan het doen was en wat ze aan het doen is en wat ze gaat doen. Ze zoekt wel echt, ze probeert echt in haar hoofd tot antwoorden te komen. Of in elk geval stelt ze heel veel vragen. En ze komt inderdaad ook... Ze twijfelt over zoveel dingen. Ze heeft een overtuiging en dan stapt ze er weer vanaf. Ze bedenkt iets en ze verandert het plan weer. Ze is constant aan het zoeken. En op een gegeven moment denkt ze inderdaad zo van... Is dat niet wat vrijheid is? Dat je overtuigingen ook weer los kan laten. Dan als je zelfs geen principes meer hebt... of geen wetenschap in je hoofd... dan ben je misschien wel echt vrij.
Ja. Ja, nou lijkt het alsof het een heel zwaar filosofisch boek is. Maar het is vooral een spannend en een humoristisch boek. Met ook hele leuke scènes. Relaties, dromen over liefde, dromen en doen van seks. Maar seks wordt nergens expliciet, hè?
vind ik wel grappig. Ja, ik dacht dat het... het is sowieso... Nee, ik voel zelf ook dat het niet expliciet is. Ik vond zelf op een gegeven moment wel dat er best wel veel seks in komt. Maar dat zag ik eigenlijk pas helemaal aan het einde. Maar ik kan het naar mezelf verantwoorden dat ik denk van... Ja, die seks aan het begin allemaal met al die verschillende mensen... die zitten natuurlijk ook in om die zoektocht van haar te verduidelijken... van dat het haar niet lukt om een vaste relatie aan te gaan... en dat ze maar gewoon een beetje van hier en daar gaat. Dus ik voelde zelf, ik ben eigenlijk wel blij dat je niet expliciet... Ik hou zelf, het moet ook niet afleiden. Het boek gaat natuurlijk niet over seks. En ik vind, het hoeft voor mij ook niet een hele geile bedoeling te worden. Ik wilde gewoon, maar ik wilde wel haar zoektocht en verlangens laten zien. Dus ik wilde, het moest er zeker in. Maar het hoefde voor mij inderdaad niet expliciet. Al heb ik dat ook niet eens zo bewust gedaan. Misschien vind ik die woorden ook niet mooi. Ja, geslachtsdelen vind ik allemaal niet zo mooie woorden hebben. Staat er in één keer piemel of vagina op je blaadje? Vind ik echt wel een beetje zonde van mijn zinnen.
Ten slotte, Saskia Noord, die schrijft op de achterkant van het boek. Het is de Bridget Jones van de Lage Landen. Herken je dat?
Nou, ik vond het een heel mooi compliment. Want Bridget Jones is natuurlijk een supergroot succes. Dus wat dat betreft hoop ik dat het er heel erg op gaat lijken. Maar ik vind mijn hoofdpersoon is wel een heel ander soort vrouw. Bridget Jones is een beetje een klungelige vrouw die verliefd is op een man die haar niet wil en daar achteraan gaat. En terwijl deze vrouw heeft echt een zoektocht voor zichzelf. Niet zozeer. Die zoekt. Bridget Jones eindigt met eind goed, al goed. De relatie komt bij elkaar. En terwijl deze vrouw zoekt niet naar iemand. Ze zoekt ook naar anderen, maar ze zoekt vooral antwoorden in zichzelf. En ze eindigt ook niet ineens aan het einde, dan wel met een relatie. Dat heb ik ook nooit overwogen van dat ze zou eindigen met iemand. Want dat is, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat haar zoektocht ook helemaal niet over. Je wilt ook helemaal niet weten om met wie, tenminste, denk ik, als lezer denk ik niet, om met wie zou ze nou gaan eindigen. Maar je bent wel benieuwd, hoe gaat deze vrouw eindigen? Waar gaat haar zoektocht naartoe? En die gaat toch naar haarzelf en niet naar een man. Ik heb ook even overwogen of ze niet met een vrouw... Ik heb ook echt wel gedacht, valt deze vrouw misschien niet op vrouwen? En toen dacht ik, dit is ook weer te makkelijk. Zo, ze moet gewoon... Ze weet dat gewoon niet. Dat is haar conclusie.
Ja, wil ik van mezelf afkomen? En wie wil ik dan zijn? Dat is een beetje de centrale vraag. Maar heb je het antwoord gevonden?
Ja, ik denk het wel. En ik denk zij ook. Ik denk dat het antwoord gewoon is, ik ben een zoekende vrouw. En dat is geen sluitend antwoord. Maar ik ben iemand die twijfelt en op zoek gaat. En misschien is die drijfveer, die is heel onrustig, maar dat is ook levenslust. Misschien is dat ook wel gewoon genoeg en hoeft het niet een veel sluitender antwoord dan dat te zijn.
Oké. Je wil graag een stukje uit het boek voorlezen.
Ja, nu een stukje later. Ja, ik ga dan jouw suggestie wel doen. Ik had zelf, maar deze heb ik nog nooit voorgelezen. Dus sowieso pas de tweede keer dat ik uit het boek voorlees. Dus dan ben ik het benieuwd hoe ik ervan afbreng. Ik zit nu op ongeveer 3/4 van het boek. Ze is inmiddels al in Berlijn. Ze is al een eindje op weg met die hotelgids. En ze loopt over straat, want ze heeft weer een nieuwe. Ze is constant weer op zoek naar een nieuwe plek om naartoe te gaan. Dus ze loopt nu weer door een stad te dwalen van. En nu. De zonnebril hielp. Ik durfde iedereen recht in het gezicht aan te kijken om te kunnen zien of het de persoon was die me naar de 7e hotelkamer zou leiden. Het viel me op dat er aanzienlijk minder werd teruggestaard nu ik geen tijd meer aan mijn uiterlijk besteedde en ik vond dat jammer. Ik realiseerde me hoeveel plezier en bevestiging ik daar voorheen uit had gehaald. Het lezen van andermans oogballen, je moest daar niet te lang bij stilstaan. Ik dacht aan het oog van de grote, grijze vis die ik tijdens een biologieles op de middelbare school had ontleed. Iedereen kreeg zo'n vis. Ik was de eerste die erin durfde te snijden. Nog voor de rest zijn vis had aangeraakt, haalde ik met een ijzeren staafje het oog eruit en prikte het lek. Er droop een zwart goedje uit. Mijn klasgenoten vonden dat ik lef had. Er volgde een applausje terwijl ik schaamte en spijt voelde bij het zien van die gehavende vis met dat leegvloeiende oog. Ik leerde toen dat er applaus kon volgen op prestaties waar ik zelf ontevreden over was. Zodra ik van de biologieles thuis kwam, waste ik mijn handen met zeep en zei ik tegen mijn moeder dat ik nooit meer vis wilde eten. Sindsdien kwam het wel eens voor dat ik me, zonder dat ik dat wilde, midden in gesprekken afvroeg of ik de ogen van mijn gesprekspartner er met een ijzeren staafje uit zou kunnen pulken.
Nou, een debuutroman die er zijn mag, zeker aan te bevelen. Hartstikke bedankt voor dit gesprek en succes met toch een nieuw stuk in jouw carrière.
Dank je wel.
Als schrijfster.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.